Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Het gaat voor alle gasten vanmorgen, fijn dat u er bent. En natuurlijk ook hartelijk welkom voor iedereen die op afstand of later deze dienst met ons meeluistert. Vanmorgen leidt dominee Dekker uit Oosterwolde deze dienst. Hartelijk welkom. In deze dienst zijn er 3 collectes. De eerste is de diaconiecollecte. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. Dan is er nog een derde collecte die bestemd is voor de wijkkas. Deze wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. Van alle collectes van harte bij u aanbevolen. En vanmorgen gaan we bloemen als groet van de gemeente naar zuster Brugmans Neleman. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Vanmiddag hadden we als gemeente weer een eredienst. Dominee IJzinga gaat dan vanmiddag voor, om 16:45 hier, ook in de Grote Kerk. Laten we dan nu de dienst beginnen met het zingen van gezang 434, het eerste en tweede vers. En iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij in vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zongen Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt. Hij heeft zijn woord u gegeven. En dat zijn precies de regels waar het ook over gaat in deze dienst. Met als thema je weg met blijdschap reizen. We gaan nu zingen met Psalm 149 uit de Nieuwe Berijming. Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Psalm 149, het eerste en derde vers uit de Nieuwe Berijming. Die u bevrijdt. Daarover gaat het in de 10 woorden die wij lezen. Blijf bij je bevrijder. Laat je niet door vreemde machten knechten. Ik las deze week in de krant dat in een aantal Chinese kerken de overheid de 10 geboden verwijderd heeft en verplicht heeft om andere regels volgens de wetten van de staat voor te lezen. Op dat moment dacht ik ineens weer, hoe belangrijk zijn die 10 woorden voor ons en hoe vanzelfsprekend dat we ze lezen. Maar hoe goed is het te beseffen dat wij niet aan andere machten horig zijn, maar aan de Heere God die ons bevrijd heeft. Na het luisteren naar de geboden zingen wij van Psalm 129, Psalm 119, het 23ste vers uit de Oude Berijming. God sprak deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet misbruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die afzondert voor mijn dienst. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee, uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Christus heeft dit gebod al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Samen bidden om vergeving van onze schuld en om de opening van het woord door de verlichting van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God, uit angst, uit schaamte, toch niet spreken over u. Niet recht ervoor uitkomen dat wij bij u horen. Ons op een verkeerde manier aanpassen bij onze leefwereld. Dat alles gaat wel door ons heen als wij zo dapper met die dichter zingen dat wij niet uit slaafse vrees, uit angst, uw geboden zullen nalaten en zullen zwijgen over u. Wij willen u bidden om vergeving. Want wij weten diep in ons hart dat wij horen bij u, dat u in ieder geval al zo lang bij ons hoort. Dat u ons uw vriendschap hebt geboden. al in het uur van onze doop. Jij mag bij mij horen. En wil je dan ook die trouw en die liefde tonen die bij dit grote geschenk horen. Heere God, vergeef ons onze ontrouw, onze gemakzucht, onze lauwheid vaak ten aanzien van uw grote liefde. Zie niet op ons naar onze zonde, maar zie ons aan in de Heere Jezus. En in de vergeving die u ons in hem wilt schenken. We danken u, Heere, voor het feit dat we hier vanmorgen weer mogen zijn. Op deze mooie zondagmorgen in de nazomer. Aan het begin van de herfst. U geeft ons veel, naar ziel en lichaam beide, in de natuur en in uw woord. Op allerlei wijze wilt u ons laten merken dat u het goede met ons voor heeft. Dank u wel voor deze nieuwe morgen. Wilt u zijn met ons wanneer wij nu gaan luisteren naar de Bijbel? Bekende verhalen, maar wat is de kracht daarvan? Dat moeten we elke keer weer opnieuw ontdekken. Help ons te ontdekken waarom deze bekende verhalen ooit voor mensen zo belangrijk waren. Help ons te ontdekken wat de hoofdpersoon van vanmorgen in het verhaal dat we zullen lezen, dat zich afspeelde na Pinksteren, wat die hoofdpersoon ontdekt heeft. Help ons ontdekken hoe zijn ontdekking ook voor ons van heel grote betekenis kan zijn, telkens weer. Wie u bent, Heere Jezus, dat u gekomen bent om in onze plaats te staan. Wanneer zullen we ooit doorgrond hebben wat dat betekent? Geef dat we er vanmorgen weer een glimpje van mogen opvangen. Dat is genoeg om weer in het geloof versterkt en vernieuwd van hier te gaan. En als het allemaal ver van ons afstaat op dit moment, of altijd nog ver van ons afgestaan heeft in feite, dan willen wij u bidden dat u door de kracht van uw geest dat wil doorbreken. En dat ons hart open mag gaan voor u, zodat u eindelijk tot ons kunt zeggen wat u al zo lang tot ons wilde zeggen. Open ons hart en open onze oren. En voor de kinderen bidden wij u dat ze een goede dienst ook zullen hebben. Samen met de leiding. En dat ze u beter mogen kennen. Steeds beter mogen kennen. Van u gaan houden. Zo jong als ze zijn. Om Jezus wil bidden wij het u. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en wij lezen twee gedeelten. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. We lezen uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 56, de versen 1 tot en met 8. Jesaja 56, vers 1 tot en met 8. Zo zegt de Heere, neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalige sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen, zie ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mijn sabbaten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat ze hem niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt, ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn. Tot zover de lezing uit de profetie van Jesaja. We lezen uit het Nieuwe Testament, uit de Handelingen der Apostelen, het 8e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 40. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. En hij keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid, en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. De tekst voor de prediking is uit dit Bijbelgedeelte, vers 39, deze woorden. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. We gaan nu zingen, psalm 87 uit de Oude Berijming, alle versen. De psalm die, net zoals Jesaja eigenlijk, het gedeelte dat we gelezen hebben, profeteert van een nieuwe tijd waarin uit alle volkeren mensen gericht zullen zijn op Jeruzalem en het heil dat God daarin in de Messias heeft geopenbaard. Psalm 87 gaan we zingen en daarna mogen jullie jongens en meisjes, ik heb begrepen tot een jaar of 10, naar de zondagsschool. En daar wens ik jullie ook een heel fijn moment. Straks komen jullie terug in de dienst. de verkondiging zingen we gezang 326, het eerste vers. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Heb moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gezang 326, het eerste vers. Hij vervolgde zijn tocht vol vreugde. Zo staat het in de nieuwere vertalingen. In de oudere vertalingen staat: hij reisde zijn weg met blijdschap. En dat refereert aan een uitdrukking die wij soms gebruiken, ook in het spraakgebruik van elke dag. Je weg met blijdschap reizen. En die uitdrukking die kun je letterlijk opvatten. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een vakantietocht. Je reist zomaar 500 of 1000 kilometer. Maar het is geen probleem. In je gewone dagelijkse leven vind je een half uur fietsen naar college al ver. Een uur rijden met de auto vermoeiend. Maar nu is het vakantie en nu maakt het eigenlijk niet uit. Een paar uur meer of minder. Je hebt immers alle tijd. Voorlopig even geen zorgen aan je hoofd. Je reist je weg met blijdschap. Wie verdrietig is, struikelt over een molshoop. Voor wie blij is, zijn bergen vlak en zeeën droog. Je weg met blijdschap reizen. Die uitdrukking kun je ook figuurlijk opvatten. Het is eigenlijk dan een soort spreekwoord. Het betekent een onbezorgd leven leiden. Die man die reist zijn weg met blijdschap. Die leeft onbezorgd, blijmoedig, sterk. Het leven zonder zware lasten, opgewekt, moedig, vooruitgaande. Maar ja, dat is toch bepaald niet aan iedereen gegeven. Ik herinner me dat ik nu alweer heel lang geleden gepreekt had over dezezelfde tekst als van vanmorgen. En dat de week daarna een heel goede bekende van mij uit de gemeente naar mij toe kwam en tegen me zei: dominee, ik moet u iets vertellen. U ziet mij wel altijd zo ijverig bezig in de gemeente en dat doe ik ook met vreugde. En zo aan de buitenkant lijkt het allemaal heel goed met mij te gaan. Maar we kennen elkaar nu al langer en nu wil ik ook niet langer de schijn ophouden. U had het zondag over je weg met blijdschap reizen, maar ik reis al sinds lang niet meer mijn weg met blijdschap. Ik voel me namelijk heel ongelukkig in mijn huwelijk. En toen volgde er nog een lang verhaal, waarvan ik me herinner dat ik er ook zelf nogal verdrietig van werd. Iemand die zoveel betekent voor de gemeente, door iedereen gerespecteerd en gewaardeerd, die dan intussen met zo'n bekentenis bij je komt. Die intussen zoveel pijn leidt van binnen. Dat grijp je aan. Maar nu herinner ik me ook nog dat hij er iets bij zei. Hij zei zoiets van: nou ja, u heeft in de preek gezegd dat je weg met blijdschap reizen niet afhangt van de uiterlijke omstandigheden. Maar toen kwam er weer een verhaal en je voelde de spanning. De spanning, maar de spanning die wij denk ik als gelovigen allemaal van tijd tot tijd toch hebben. In het geloof gaat het over een blijdschap zo groot, maar de levenswerkelijkheid is soms zo weerbarstig. En waar zit ik nu? Of voel ik me heen en weer geslingerd tot tussen wat ik eigenlijk zou moeten geloven en wat ik feitelijk voel? Nou, daar wil ik nu vanmorgen aan de hand van het verhaal met u wat dieper op ingaan, gemeente. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Wat is dat dan? Waarom dan? Hoe dan? En doen de uiterlijke omstandigheden er dan echt niet meer toe? Nou, iets over die man. Het is natuurlijk een bekend verhaal, maar wel goed om even weer de schijnwerpen goed op deze hoofdpersoon te richten. Deze man uit het verhaal, hij is iemand van wie je aan de buitenkant zou zeggen, nou, die reist natuurlijk wel zijn weg met blijdschap. Hij is namelijk een van de belangrijkste figuren aan het hof van de koningin van Ethiopië. De Kandaker staat er, dat is een soort titel, net als farao. De koningin van Ethiopië. Opperschatbewaarder. Degene die over de schatkist ging van het paleis of van heel het land, dat is niet helemaal duidelijk, maar voortdurend in de buurt van de koningin en het grootste vertrouwen gekregen van haar. Dan ben je niet zomaar een mannetje. Dan ben je een heel belangrijke man. Nou, en dan rijdt hij daar. Vroeger had ik als kind wel een soort beeld van het karretje dat op de zandweg reed. Dat kwam natuurlijk door die woestijn en dan zo'n man op zo'n kar. Maar dat zal het echt niet geweest zijn, hè? Dat is natuurlijk wel een hele mooie stoet geweest. Waarmee hij daar trok. Ethiopië. De Kandaker. We hebben er niet zo'n beeld bij. Ethiopië kennen we vandaag als een land waar toch nog wel veel problemen zijn, waar ook gelukkig ontwikkeling is, maar ik las 94 miljoen inwoners, 44% leeft nog altijd onder de armoedegrens. En in de afgelopen tijd was er veel oorlog en honger. Nou ja, armoede en ellende zal er toen ook wel geweest zijn in Ethiopië, maar als je opperschatbewaarder bent, dan heb je overvloed. Oké, maar toch is dat maar één kant van de zaak. Hij wordt in de tekst wel tot 5 keer toe aangeduid als kamerheer. Tenminste, zo is dat dan in onze vertalingen. En dat is een wat verhullend woord. De NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, heeft letterlijk overgenomen wat in het Grieks staat. En dat is het woordje eunuch. En dat is ook wel bekend geworden intussen in onze taal. Een eunuch is een kastraat, een gesnedene, een ontmande. Aan de hoge baan die hij had als opperschatbewaarder voor de koningin, altijd in haar omgeving, had een duur prijskaartje gehangen. Alleen ontmanden mochten altijd zo dicht in de buurt van de koningin zijn. Hij reisde zijn weg met blijdschap, want hij was de rechterhand van de koningin, schatrijk, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is dus nog maar de vraag. Vooral wanneer je weet hoe belangrijk het in de Oosterse cultuur was en is nog altijd om nageslacht te hebben. Een man ben je als je nageslacht hebt. Je bewijst je mannelijkheid door veel kinderen, het liefst ook nog zonen. Een eunuch werd benijd vanwege zijn hoge positie en tegelijk veracht. Geen echte man. En ik kan me niet voorstellen dat dat geen pijn heeft gedaan. En verder, hoe was het verder met deze man? Nou ja, op godsdienstig gebied was hij een zoeker. Een zoeker. Ja, en zoeker zijn, dat heeft wel iets, iets boeiends, iets spannends, maar het is ook vermoeiend. Zoekers reizen hun weg eerder met een zwaar hoofd dan met blijdschap. Deze keer heeft zijn zoektocht hem helemaal naar Jeruzalem geleid. Het Joodse geloof in de ene God, van wie geen beeld bestond, had hem blijkbaar bijzonder geboeid. Dat vind ik ook altijd trouwens, even tussen haakjes, maar dat vind ik ook altijd trouwens een heel intrigerend gegeven. Als wij er wel eens over nadenken dat wij als kerk kleiner en kleiner worden bijvoorbeeld. En dan denken we, stelt niet zoveel meer voor. Maar wat die kleine Joodse gemeenschappen her en der verspreid in de wereld van toen uitgestraald hebben aan een alternatief. Wat boeide. Dat is buitengewoon bemoedigend. En nog steeds trouwens. deze kamerheer van de Kandekerf in Ethiopië in een totaal andere cultuur levend is geboeid geraakt, getriggerd geraakt door dat rare Joodse geloof van die ene maar onzichtbare God. Ja, hij is erdoor geboeid geraakt en tegelijk heeft hij steeds meer gemerkt dat het ook een heel streng geloof is. Je hoorde er zomaar niet bij. Hoe meer hij zich erin verdiepte, hoe meer kwam hij daarachter. Voor mensen zoals hij was er in feite maar weinig ruimte. Hij was wel naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden, maar als niet-Jood kwam hij niet verder dan de voorhof van de tempel. En als hij proseliet wilde worden, dat wil zeggen als buitenstaander toe wilde treden tot het Joodse geloof, dan stuitte hij op een muur. Want in de Tora, de gezaghebbende boeken van het Joodse volk, in de Tora, in Deuteronomium 23, stonden duidelijk: de gesnedene, de ontmande, zal in de vergadering, de gemeente van de Heer niet komen. Alles wat verminkt was, mocht trouwens daar niet komen. Met andere woorden, gemeente, die kamerheer kon zijn weg onmogelijk met blijdschap reizen. Hij zat gevangen in een onvruchtbaar leven. En ook in een onvruchtbaar religieuze zoektocht. Maar nu staat aan het eind van het verhaal toch deze zin. Hij vervolgde zijn weg met vreugde. Wat is er dan intussen gebeurd? Daar is dus een fundamentele omslag geweest. Wat is er gebeurd? Nou ja, Jezus is hem verkondigd. Jezus is hem verkondigd. Oké. Maar is dat dan zo? Jezus. Ja, mooi natuurlijk dat Filippus over Jezus heeft kunnen vertellen, maar is er dan zo fundamenteel dat je dan zo totaal een omslag kunt maken? Soms kunnen we ons dat helemaal niet zo goed voorstellen. Want hebben we dat zelf niet zo gehad, op die manier? Nu hoeft dat ook niet natuurlijk op die manier. Eén moment en dan een totale omslag, dat is meestal ook niet zo als je erin opgevoed wordt. Maar is er wel een weg geweest, gemeente, in uw leven, waarin Jezus zo'n glans voor u kreeg dat u dacht, ja, hij is wel het scharnier waarom mijn leven draait. En door hem heb ik een hele andere kijk op mezelf en op het leven en op de wereld. Of is het allemaal toch een beetje zo wat, zeg maar, in uw hoofd blijven zitten, maar is het niet in de diepte gedaald? Dat vind ik altijd wel een vraag. Als ik met zulk soort verhalen van een radicale verandering te maken krijg in de Bijbel en trouwens ook vandaag nog. De verkondiging van Jezus, ja. De verkondiging van Jezus en het geloof in Jezus, dat heeft dus een levensveranderende kracht. Daardoor kun je je weg dus letterlijk en figuurlijk met blijdschap gaan reizen. Maar hoe dan en waarom dan? Nou, Filippus heeft het hem duidelijk gemaakt toen hij de Jesaja-rol las en precies was aangekomen bij dat stuk over de lijdende knecht van God. Die man wiens leven volkomen onvruchtbaar leek te zijn. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen, zomaar weggerukt, weg. Ijdelheid, weggeblazen. Geen toekomst. Van wie zegt de profeet dit? Je moet je voorstellen, misschien heeft u dat ook wel eens als u een roman leest. Ik weet niet of u wel eens een roman leest, maar velen van u toch wel eens, denk ik. Als u een roman leest, wat is het nu waardoor je zo'n roman gaat boeien? Dat heeft altijd toch iets te maken, gemeente, met wat wij dan noemen dat je in een figuur in die roman een soort identificatiefiguur tegenkomt. Ja, dat kan zijn dat het een roman van Dostojevski is uit Rusland, van 150 jaar terug of zo. En je hebt niks met Rusland en je hebt niks met Dostojevski. Maar hij weet zo te schrijven over een persoon, dat jij daar dingen in herkent. En dat je denkt, jongen, wat was die Dostojevski een mensenkenner. Want het is net alsof hij ook een stukje van mijn leven openlegt. Zo gaat dat bij goede romans in ieder geval. En zo gaat het dus ook bij dat stukje dat deze man nu zit te lezen uit de profeet Jesaja. Want hij weet natuurlijk van toeten nog blazen, zeg maar. Hè? Jezus heeft er nog nooit van gehoord, de leidende knecht zegt allemaal niks. Maar hij zit er te lezen en hij denkt, waar gaat het om? Dit herken ik. Dit herken ik. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Hij heeft het dan niet over mij, dat kan natuurlijk nooit. Ja, hij zou het van mij gezegd kunnen hebben, denkt die kamerheer misschien. En uitgaande van dat schriftwoord verkondigde Filippus hem Jezus. Jezus, Jezus, zijn leven leek onvruchtbaar. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het trouwens nog ietsje anders vertaald. En dan komt er misschien nog ietsje dichterbij. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft hier: hij werd vernederd. Hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Dan komt het nog dichterbij. In ieder geval nog dichterbij de context van deze man. Hij werd vernederd. En werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Met andere woorden, die zijn er niet. En uitgaande van dat schriftwoord verkondigde Filippus hem Jezus. Jezus, zijn leven leek onvruchtbaar. 33 jaar oud stierf hij, zonder nageslacht. En hij leek er helemaal buiten te staan, buiten God en zijn volk. Vernederd, geen recht gedaan, geen nakomelingen. Geen plaats voor hem bij het volk van God. Want nog veel erger dan een gesnedene is een gekruisigde, door God vervloekte. Maar, laten we verder lezen, zegt Filippus. Er gebeurt iets heel wonderlijks. Dit sterven is niet zomaar vruchteloos sterven. Dit sterven is een schuldoffer. En wanneer hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen van de Heer zal door zijn hand voortgang hebben. Heel verhaal intussen alweer, hè? Wij moeten alweer nadenken bij zo'n zin. Nou, die kamerheer die zal het ook allemaal echt niet in één keer begrepen hebben. Tot op de dag van vandaag trouwens buigen geleerden zich nog over deze teksten, Joodse geleerden, christelijke en soms ook in een tweegesprek. Wie wordt daar nu bedoeld? Er zit zoveel in dat niemand deze teksten eigenlijk helemaal kan bevatten. Maar die kamerheer die leest er zijn eigen leven in. Die heeft een moment van herkenning. Identificatie. Hij leest er zijn eigen leven in. En dan dus met behulp van Filippus dat van Jezus. En die twee levens. Van Jezus, wat hij nog nooit van gehoord had. Maar die blijkbaar ontzettend belangrijk blijkt te zijn volgens Filippus. Jezus en dat leven van hem. Dat raakt ineens in elkaar verstrengeld. En ik denk steeds meer, gemeente, dat is eigenlijk geloven. Geloven is niet geloven dat het allemaal waar is en zo. Dat blijft buiten je staan. Dat is een verhaal met je hoofd. Geloven is ook niet een gevoel. Maar geloven is ontmoeting met Jezus Christus en dan vanuit en door hem zo verbonden zijn dat je kunt zeggen en zingen: Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Verstrengeld. Zijn leven, mijn leven. Dat is dat hij zich met ons wilde verbinden. In al de nood en schaamte en schande van ons leven. De pijn en de open einden waar wij nooit zelf een antwoord vinden. Geloven is je eigen leven verstrengeld zien met dat van Jezus. De vergeefsheid, de vruchteloosheid, het erbuiten staan, maar dan ook dat andere. Jouw leven verstrengeld zien met zijn toekomst, met zijn opstanding. En daartussen ligt het schuldoffer. Dat was ook nodig. Gerrit Achterberg, de dichter, de zwaar geplaagde dichter, wiens leven ook in zoveel opzichten vruchteloos was. Gerrit Achterberg sprak het uit in zijn gedicht Bekering. Gij hebt God een witte naam genoemd, met die van mij. Nu is het stil geworden, gelijk een zomer om de dorpen bloeit. De naam van Jezus, die samenvalt met mijn naam, waardoor mijn naam niet uitgewist zal worden. Want zo zegt de Heere van de ontmanden en van alle anderen die de vruchteloosheid van het bestaan soms zomaar te midden van alle welvaart kan overvallen. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. Hij verkondigde hem Jezus. En daar zit dus alles in, gemeente. Daar zit nu echt alles in. Ja. Maar om de kracht van die verkondiging, dat je gaat ontdekken, daar zit alles in, gaat het dus ook in jou en mijn leven. En als je dat dan geproefd hebt, Hoe houd je dat dan vast? Dan zijn we weer terug bij het begin, hè, waar ik over had. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Dominee, ik moet u eerlijk zeggen, ik reis mijn weg al heel lang niet meer met blijdschap. Hoewel, ja, u zei er natuurlijk bij in uw preek dat het dan van de uiterlijke omstandigheden niet afhangt. Maar ja, en daar zit dus precies de spanning en de moeite. Het is zo begrijpelijk. Moeten we ook niet te snel overheen hobbelen, hè? Want daar schieten we allemaal niks meer op natuurlijk. Ik spreek veel liever met iemand die zegt, dominee, ik vind het zo lastig om dat grote, wat ik dan zondags in de kerk hoor, en dat gedoe van mijn leven van elke dag, dat bij elkaar te krijgen. Ik spreek veel liever met zo iemand dan iemand die zegt, oh nee, maar het geloof is zo fijn en dat is allemaal zo mooi. Dan denk ik, ja, hoe mooi en hoe fijn. En je ziet iemand bezig en je denkt, jongen, dat kan ook wel anders. Of je hoort iemand dingen zeggen en denk je, dat hoort helemaal niet. En allerlei dingen, hè, de buitenstaander, ja, als buitenstaander zie je dat natuurlijk vaak veel beter. Maar we kennen het toch ook onszelf. En dan weten we toch dat er vaak zo'n spagaat zit tussen dat van God en van Jezus en de identiteit, onze identiteit in Hem en wat we er gewoon dagelijks van maken. Ja, dat is een spanning. Dat is echt een spanning. En dat wij altijd toch weer meer van de uiterlijke omstandigheden onder de indruk zijn dan van wat ons in Jezus geschonken is. Ook dat is toch gewoon een werkelijkheid. Ik denk zeker niet, gemeente, dat zijn weg vervolgen met blijdschap, dat automatisch gegaan is. Of dat het bedoeld is van dat hij was nog voorlopig wel even in een euforie. Hij had zoiets moois meegemaakt, die euforische stemming die bleef nog een hele poos bestaan. Dat is niet wat bedoeld is. Nu was hij zo blij geworden, blij zijn hart was altijd blij. Nee, dat is niet zo, zo zweverig praat de Bijbel nergens. De Bijbel is een realistisch boek. Deze blijdschap is geen euforie, maar vrucht van de geest. En die vrucht groeit omdat de geest ons telkens weer Jezus doet zien. Hoe zijn vruchteloze leven vruchtbaar werd en wordt in mij. In de handelingen der apostelen lees je telkens weer dat de vrucht van het geloof in Jezus blijdschap is. Kunnen we thuis nog eens even opzoeken. Of als u een concordantie heeft, moet je maar eens kijken. Telkens een prediking en dan er ontstond blijdschap. En dat is die blijdschap die vrucht is van de geest wat Paulus schrijft. En je leest ook telkens in de handelingen der apostelen dat de gelovigen volharden in de leer der apostelen. En die twee dingen hangen samen. Deze kamer hier zat te lezen in de rol van Jesaja. Zo leerde hij Jezus kennen. Je wegreizen met blijdschap is levenslang leven van de woorden die over Jezus staan opgeschreven. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Ik kan me niet voorstellen dat de kamer hier na Jezus gevonden te hebben in de Jesaja-rol gedacht heeft, nou ja, dat boekje dat hebben we nu niet meer nodig, weet je wel. Ik heb het opgezocht. Ik heb punt gevonden. Wat ik zocht, boekje heb ik niet meer nodig. Daar geloof ik niks van. Ik denk dat hij zo gepakt was doordat dit boekje, deze rol, over hem ging en over die bijzondere andere man. Waardoor zijn leven een totale wending nam. Dat hij nieuwsgierig is blijven doorlezen. En dan komt hij na Jesaja 53 bij Jesaja 54. En het was allemaal op hem van toepassing. Jubel staat daar, gij onvruchtbare. Breek uit in jubel en juich, want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen van de gehuwde, zegt de Heer. Dat is toch toeval? Nee, dat is wat hem toevalt. Als een genade geeft, zomaar. Bijbel lezen. En teksten naar je toe krijgen als rijpe appels die van de bomen vallen. En dan Jesaja 55, 12e vers. Alsof het speciaal voor hem er stond. Want in vreugde zult u uittrekken en in vrede geleid worden. De bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Kijk, nu begrijp ik waarom hij zijn weg met blijdschap reist. Door Jezus durft hij nu al die Bijbelteksten op zichzelf toe te passen. En dat is niet jezelf rijk rekenen. Dat is gewoon rijk zijn. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar las hij ook eerst weer uit, Jesaja 53. Hè? Nou, nu hebben we 54 gehad en 55. Maar dan komt nog dat hele prachtige 56. Waar we vanmorgen een stukje van gelezen hebben. Met al die beloften speciaal voor hem. De ontmande, laat de ontmande niet zeggen, zie ik ben een dorre boom. Hallo zeg, dat heb ik zo vaak gedacht. En wat staat hier nu? Niet zeggen ik ben een dorre boom. Dat is hij natuurlijk wel. Hij krijgt zijn lijfelijke potentie niet terug. Maar op een andere manier zal zijn naam nooit worden uitgewist. Uit uw hand ten tweede maal geboren, gaat nooit mijn leven meer verloren. Intussen is hij alweer een eind bij Jeruzalem vandaan. Straks is hij weer in het verre Ethiopië. Oei, zal hij het dan allemaal niet meer kwijt zijn? Hoe snel vervagen indrukken, hè? U bent waarschijnlijk met vakantie geweest. Misschien heeft u iets heel moois meegemaakt, maar jij bent er wat 2-3 weken aan het werk. Hoe snel vervagen indrukken. En dan straks dat gewone werk weer en weer gewoon bij die kandakken en al die dingen en die rol weer vervullen en weer die gezichten van die mensen met aan de ene kant bewondering en aan de andere kant verachting. Het hele verhaal gaat allemaal gewoon zo door natuurlijk. En dan rolt hij de Jesaja-rol verder open en leest in Jesaja 57, het 19e vers. Ik zeg God, schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, voor hem die ver is. En ik zal hem genezen. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Ik niet. Want ik heb een gehandicapt kind. Vind ik zwaar. Nooit helemaal verwerkt. Ik niet. En ik heb een moeizame huwelijksrelatie. Ik niet. Want mijn gezondheid gaat steeds verder achteruit. Ik niet, want ik heb sowieso een tobberige aard en dat zal ook wel nooit anders worden. Het is zo begrijpelijk wanneer wij deze tegenwerpingen maken. En toch, wij zoeken de blijdschap van het evangelie dan toch weer ergens in onze leven, in onze levenswerkelijkheid van elke dag. Maar wij mogen ze buiten onszelf zoeken. In Christus Jezus. En dat is zo bevrijdend. En dat is niet heel hoog en heel ver weg. Het is zo dichtbij. Het is zo dichtbij. Als dat beduimelde Bijbeltje in je handen. En dan is het altijd blijdschap door de tranen heen. Maar toch echte blijdschap. Het wezen der ziel is verdriet. Dat dichtte niet een of andere somberaar. Dat dichtte Anton van Duinkerke. Een Rooms-Katholieke dichter en denker. Vrolijke Roomse levensgenieter zouden we zeggen. Anton van Duinkerke dichtte het wezen der ziel is verdriet. En toch een diepere laag daaronder. Hij reisde zijn weg met blijdschap. En die blijdschap was niet een steeds kleiner wordende stip in zijn achteruitkijkspiegel. Die blijdschap bleef, omdat die blijdschap zijn horizon was. Nog één keer Gerrit Achterberg. Uit uw hand een tweede maal geboren, schrijd ik u uit het donker tegemoet. Ik altijd weer in het donker. Hij in het licht. Maar hij komt mij tegemoet. Daarom hoe dichter ik nader. Hoe lichter het wordt. Amen. willen samen danken en met voor elkaar bidden. U heeft op de weekbrief gelezen misschien intussen wat de punten ook zijn voor dankzegging en voorbeden. Dus wij bidden hier in de kerk, maar u mag zelf blijven bidden de komende tijd voor de gemeenten in Frankrijk bijvoorbeeld, waar u over kunt lezen. Montpellier en Saint-Mathieu, gemeenten in een kleine, al kleine gemeenten in een missionaire context. Zoals ook sommige gemeenten in ons eigen land, maar misschien toch nog weer, nog weer anders in Frankrijk, waar kerk en geloof heel ver weg geraakt zijn voor het gevoel van heel veel mensen. We willen ook gedenken de zieken, en vooral ook danken met Roland Gijssen, die een uitslag ontvangen heeft waarin geen afwijkende cellen gevonden zijn. En we mogen God danken dus voor die goede uitslag. En we zijn ook dankbaar dat Joke Moutaan afgelopen dinsdag weer een kuur kon ondergaan en dat de bloedwaarden goed waren, dat de levenfunctie vooruit is gegaan. Joke en haar familie zijn dankbaar ook voor al het meeleven, lezen we uit de gemeente, dat ze in de afgelopen tijd mochten ondervinden. Wij willen tenslotte ook bidden voor de familie van broeder Terlouw, die op woensdag 11 september in de leeftijd van 89 jaar is overleden. En we hebben nu ook een moment van gedachtenis. Als ik de kaart heb voorgelezen, zijn we een paar momenten stil. God laat niet los wat zijn hand begon, staat erboven. Verdrietig maar dankbaar voor wat hij voor ons betekende, delen wij u mede dat na een werkzaam leven in vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heen gegaan onze zorgzame vader en schoonvader Cornelis Gerrit Terlouw, sinds 9 mei 2018 weduwnaar van Riek Terlouw Korevaar. Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar. De begrafenis is afgelopen dinsdag geweest. De afscheidsdienst in de hervormde kerk in Goudriaan, zijn geboorteplaats. En ook daar is hij begraven naast de kerk in Goudriaan. Niemand van ons leeft voor zichzelf, niemand van ons sterft voor zichzelf. Het zij dat we leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn het eigendom van de Heere Jezus Christus. Mag gaan zitten. We willen samen danken en bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor de samenkomst van de gemeente waarin wij uw woorden horen. In de grote traditie van de gemeente van de vroegste tijden af, de gemeente die samenkwam, het Joodse volk, om de Torah te horen, als de priester hem uitlegde in de tempel, de gemeente die samenkwam, het Joodse volk in de synagoge na de ballingschap en die vandaag nog bijeen is in de synagoge. In de grote traditie van de christelijke gemeenten die volharden in de leer van de apostelen. Zo waren wij ook deze ochtend bijeen om te bidden, te zingen, samen te zijn. Uw aangezicht te zoeken en te horen wat u ons te zeggen hebt. We danken u dat het evangelie alle tijden door zo'n kracht blijft houden. Dat het niet een verhaal is van iemand die toevallig dan een keer iets beleefd heeft met Jezus. Maar dat er zo'n fundament ligt blijkbaar. Dat voor steeds nieuwe generaties mensen een bodem is om op te staan die het ook houdt. Maar tegelijk hebben we ook weer gehoord vanmorgen, Heere God, dat het wel oefenen is en dat het niet zomaar vanzelf gaat. Geef ons de oefening ook na deze zondag te volbrengen in de dagen die komen, in de spanningsvolle dingen van ons gevoelsleven en van onze dagelijkse werkelijkheid, dat we blijven leven bij wat ons in Christus is geschonken. En als mensen aangevochten zijn, dat wij met hen kunnen spreken over deze dingen, luisterend, vol liefde, niet met goedkope antwoorden komen, maar wel altijd met een verwijzing naar de horizon, waar Hij naar ons toe komt. Wij reizen onze weg, maar Hij reist ons tegemoet. Dank U wel daarvoor dat wij dat vanmorgen weer zo hebben mogen ontvangen. We willen U bidden om Uw zegen voor de gemeente, voor de predikant die hier pas bevestigd is, die zijn weg gaat zoeken, dat hij dat samen met ons mag doen en daarin ook bemoediging mag vinden. Gebed en liefde, waardoor hij bloeien kan in zijn werk en ook als persoon voor Uw aangezicht. We willen U bidden voor de gemeenten in Frankrijk met wie we ons verbonden voelen, ook via Wim en Christine en Jan en Ali, gemeenten in de diaspora, zoals wij dat noemen, in de verstrooiing, maar een kleine gemeente die vast gelooft. Wat een bemoediging dat ook de Joodse gemeenschappen zo'n rol vaak hebben vervuld. Dat ook een kamerheer zelfs dacht, daar moet ik meer van weten. Geeft U zo dat er veel mensen in Frankrijk mogen zijn in de omgeving van deze gemeente die denken, daar moet ik meer van weten. Zegent U alle kleine gemeenten en missieposten, daar ook ter wereld, maar ook in Europa en ook in ons eigen land, waar ook gemeenten soms zo klein geworden zijn. En is het dan bijna gedaan? Of zal de laatste niet het licht uitdoen, maar alsnog het licht ontsteken? Het licht dat Jezus Christus is en dat zomaar ineens weer op nieuwe plaatsen kan verschijnen. Heere God, geef ons ook visie en moed voor de toekomst als kerken in ons eigen land. We willen U danken met Roland Gijssen en Joke Mouthaan dat U te midden van alle beproeving van hun ziekte ook de bemoediging schenkt. En dat er perspectief mag zijn, dankzij goede uitslagen. Dank U wel dat we ook in een tijd van ziekte en beproeving zo mogen ervaren hoe een gemeente biddend om ons heen staat en welke kracht dat geeft. Wil U bidden voor de familie van broeder Terlouw, die afgelopen woensdag 11 september is overleden, intussen ook naar zijn laatste rustplaats is gebracht in Goudriaan. Dank U wel voor dat lange leven dat hij mocht hebben, waarin hij U heeft mogen kennen, zodat hij mocht zeggen, God laat niet los wat zijn hand begon. Dat te zeggen na 89 jaar is een bemoediging, ook voor ons allen, Heere God, ook als we nog maar 19 zijn of 29. Het kan dus tot het einde van je leven vastgehouden worden door deze God. Dank U wel voor alles wat U in zijn leven gegeven heeft en laat de gedachtenis voor allen die hem gekend hebben tot zegen mogen zijn. Zo bidden wij U en zo danken wij U. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, hoog geprezen tot in eeuwigheid. Amen. We zingen als slotlied Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Peter gaat er nu heen in vrede, bewaart het woord en ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.